Jullie mogen opzoeken, Johannes de Heer 990. 990. En daar zingen we van alle versen. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. Het volgende lied wat we mogen zingen is Johannes de Heer 73. Johannes de Heer 73. En daar zingen we ook weer alle versen van. Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier.
Yeah.
Het volgende lied is Johannes de Heer 981. 981. We zingen daar ook alle versen van. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken. Als hij al wat leeft, de natiën, de volken, zich voor hem zullen buigen vol ontzag. Alle versen, 981. De voorganger is nog niet aangekomen. Is die er wel? Oké. Dat is mooi. Ik moet toch even wachten op hem. Zullen we nog 965? Heer, u ligt in uw liefde. Dan zingen we nog een lied op. Johannes de Heer 965. 965. Heer, u ligt. Uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. 965, alle versen maar. Thank you. allemaal. Hartelijk welkom, broeders en zusters, en ook de gasten onder ons. En ook een welkom aan degene die deze dienst later meeluisteren via de Maranatha-site. Ook weer welkom, broeder Leander Jansen. We wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Edwin, weer bedankt voor de begeleiding, wat was en komen gaat. Volgende week zondag hoop voor te gaan, broeder Jack Nuchter. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Morgenmiddag is er weer de ontmoetingsdag in de Eglantier aan de Rederijkers. Deze begint om 14:45 en de inloop is om 14:30. U bent daarvoor allen uitgenodigd. En als u nog, u kunt zich ook nog inschrijven in de intekenlijst die ligt in de hal voor deelname. We hebben van Johan Schep te horen gekregen dat hij samen met zijn vrouw Linda een 9-daagse reis gaat maken naar Israël. Voor de geïnteresseerden is er op de tafel enige informatie over deze reis. Kunt u dat meenemen of lezen. Voorbeden willen wij doen voor Israël, de vervolgde christenen, voor de mensen die werkzaam zijn in het zendingsveld, ver en dichtbij. Voor de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. We willen noemen Carolien Muilaert, Wim de Fluiter, Kees Boot, Joop en Ria Methorst. Zij allen zijn onder behandeling, thuis of in het ziekenhuis of in revalidatie. In het bijzondere willen we Tini Bargerman noemen. Zij zit opnieuw in een traject en moet 12 weken voor de kankerbehandeling naar België. De Heere weet wat zij nodig heeft en we bidden dat de behandeling gezegend zal worden. Rijk van Koten moet vrijdag een operatie ondergaan. Hij heeft een steentje van 8 mm in de urineleider onder de nieren. En dat zal operatief verwijderd moeten worden. Wij bidden voor een geslaagde operatie uiteraard en herstel. En een goed herstel. Dat zij allen de rust en vrede mogen ervaren van onze Heer en Heiland. Voor degene die een kaartje ter bemoediging willen sturen, de adressen liggen in de hal op de tafel. De kinderen tot en met groep 4 mogen straks mee met Erna. Het thema is God heeft alles gemaakt. En gezegend samen zijn met de kinderen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is de gelegenheid voor een kop koffie of thee in de zijzaal. En de bloemen gaan namens de gemeente deze keer naar Berend en Gerda Scholte. Veel plezier mee. Dan lees ik graag nog een tekst. De volgende tekst uit 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 12. Gods liefde drijft tot wederliefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. We wensen u een gezegende dienst en we zingen, mogelijk staande, het volgende lied, Johannes de Heer 655. 655, vers 1 en 2. We gaan hem even opzoeken. Moment. 655, 1 en 2. Neem de naam van Jezus mede, kind van kommer, zorg en smart. Die schenkt u de ware vrede. Draag die naam steeds in uw hart. 655, die gaan we staande zingen. En vers 1 en 2. Voor Votum groet en 3 en 4 erna.
Goedenavond. Fijn om bij elkaar te zijn op deze zondagavond en het woord van God te horen. Laten we een moment stil zijn, dan kunnen we ons hart op de ontmoeting met God voorbereiden en daarna zal ik Fotum een groet uitspreken. En wij belijden vanavond dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is, eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen een zegen vragen over deze dienst en voorbeden doen. Laten we stil zijn. Ja, Heer Jezus, als we zingen over uw zoete, dierbare naam, dan zijn dat misschien oude woorden, maar voor wie gelooft zijn ze telkens nieuw. Uw naam is een vreugdeolie. Uw naam is de meest kostbare naam die er is. En ook vandaag kunnen wij zeggen, er is niemand zoals u. U bent de Allerhoogste Heer. U bent de Koning der Koningen. De hemel buigt zich neer voor uw majesteit. En tegelijkertijd bent u de vriend van zondaren. Bent u de man van smarten. Bent u heel dichtbij gekomen als het Lam van God. Als de vriendelijke hoge priester. Die bidt en pleit voor zondaren als wij. We zijn in uw naam vanavond bij elkaar. Niet omdat het nu eenmaal moet. Niet omdat een kerkdienst iets is om op ons geestelijk cv te zetten, waardoor we een beter mens worden. Maar we zijn bij elkaar omdat u ons hebt lief gehad en omdat wij u hebben lief gekregen. En omdat we vanavond u dieper willen leren kennen, ja, u willen loven en prijzen. En ons opnieuw in u verheugen, ja, u verwachten uit de hemel. Dank u voor alle kinderen die er zijn, alle volwassenen, twintigers, dertigers, jonge mensen, maar ook oudere mensen, mensen die hier voor het eerst zijn of misschien al jaren komen. Dank u wel dat we deze samenkomst kunnen hebben en we verwachten het van u. Onze hulp, hebben we net gezegd, is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En als u scheppend de wereld schiep, zou u dan vanavond ook niet herscheppend onze zielen kunnen vormen en kneden naar uw beeld. En daarom bidden we dat u met de kracht van de Heilige Geest de rijen doorgaat en ons aller hart aanraakt. dat u het woord van God neemt om onze zielen te bemoedigen om stand te houden in deze eindtijd en naar Jezus' komst uit te zien. Speciaal willen we bidden voor uw volk Israël. Dank u dat u de God van Israël bent, de God van Jacob, van Abraham en Isaac. De God die zijn beloften zal houden, ook al gaat het door een diep dal heen. We bidden voor uw volk Israël, nu ook het land Israël, waar ook nog altijd zoveel om te doen is. We bidden om wijsheid voor de regering daar. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden vooral dat het rijk gaat komen. Het vrederijk waar u van gesproken hebt. Waar onze Messias en vooral ook de Joodse Messias zal heersen en zijn volk Israël zal wijden. En daarom bidden we ook om de bekering van alle Joden die u, Heer Jezus, nog niet kennen. We zien er naar uit, Heere God, dat uw beloften vervuld gaan worden. Want u hebt gezegd, als het ongeloof van Israël een zegen is voor de heidenen, en dat is het, want daardoor is het evangelie tot ons gekomen. Hoeveel te meer zal hun geloof zijn, leven uit de doden. O God, laat die tijd spoedig komen. We bidden voor de vervolgde christenen wereldwijd. Ik moet allereerst denken aan een land als Iran, waar zoveel gaande is. Het is weer een beetje geluwd in de media. Maar het gewelddadige islamitische regime, wat haar burgers vervolgt en benauwt, maar zeker ook de christenen daar. En daarom bidden we, Heere, voor elke ziel die Jezus beleidt in Iran, dat u deze mensen moed en kracht zal geven, maar ook alle andere Iraniërs. Vader, we bidden zo dat ook het evangelie, wat daar in de achterliggende decennia zo krachtig heeft doorgewerkt, nog veel mensen mag bereiken. We bidden voor al die andere landen waar christenen worden vervolgd. Heel publiekelijk of soms heel geniepig. Door de regering of soms door bepaalde bewegingen of guerrilla groepen. Zoals bijvoorbeeld in Nigeria. We bidden voor landen waar de Bijbel een verboden boek is. En waar het christenen op hun leven kan kosten als ze een Bijbel in hun tas hebben. O God, wij bidden voor hen dat u hen helpt om moed te vatten. En dat de woorden van u ook in hun harten geschreven zullen zijn. We bidden voor alle mensen die zijn uitgegaan, dichtbij of ver weg, om uw boodschap te verspreiden. We bidden dat uw koninkrijk zal komen, dat veel mensen mogen worden gered en dat het huis van u vol gaat worden. We willen ook voor elkaar bidden. We willen u danken als we in vreugde en voorspoed mogen leven, maar dat zal niet ieder kunnen zeggen. En daarom willen we ook de namen bij u noemen van Caroline Muilaert, Wim de Fluiter, Kees Boot en Joop en Ria Methorst, die kampen met ziekte en daarvoor onder behandeling zijn of een revalidatie zijn. We bidden dat u deze mensen, deze genoemde namen, dicht nabij zal zijn en ze zullen ervaren dat u hen draagt en leidt. We willen ook bidden voor Tini Bargeman, die voor behandeling een langere periode naar België moet gaan. En we bidden, Heer, dat u de behandeling wonderlijk zal zegenen en dat er goede resultaten mogen worden geboekt en dat het iets is wat onder uw handen zal plaatsvinden. We dragen Tini aan u op. En we bidden om uw genadige nabijheid ook voor haar. Dat bidden we ook voor Rijk, die de komende week geopereerd wordt. We bidden dat de operatie goed mag slagen en de steen verwijderd kan worden. En dat de operatie, dat er volgende week bij wijze van spreken hier mag worden afgekondigd dat de operatie goed geslaagd is. En die ook weer nieuwe krachten geeft aan onze broeder. Vader, we bidden voor al diegenen die nu niet met naam genoemd worden, maar die met stil verdriet of lijden te maken hebben. We bidden juist ook om uw kracht en nabijheid voor hen, Vader. Laat zien dat u de goede herder bent, die in een dal van schaduw, soms zelfs een dal van schaduw van de dood, met uw stok en uw staf wilt laten merken dat u voorop gaat. Vader, we zien uit naar uw zegen over deze dienst. Wilt u ons helpen om fris met een open hart te luisteren En wilt u mij helpen om uw woord liefdevol en duidelijk en nederig uit te leggen. En mogen de liederen die we zingen echt een lofoffer zijn voor uw naam. We bidden voor de kinderen die mogen gaan horen over de schepping. Wat een prachtig thema. Hoe groot zijn uw werken? U hebt alles met wijsheid gemaakt. Mogen onze jonge kinderen die hier vanavond ook zijn, dat vanavond al beseffen. Dat we leven in de wereld van een goede vader. Die veel moois geschapen heeft. En dat voor de glorie van zijn naam. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. De kinderen tot en met groep 4. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat jullie weggaan. Maar goed, jullie gaan ook een hele mooie tijd hebben met Erna bij de zondagschool. Geniet ervan met elkaar en heb een hele goede dienst. En wij gaan met elkaar zingen Psalm 43, couplet 3, 4 en 5. Dat is uit Johan de Heer, 358. 358, couplet 3, 4 en 5 als voorbereiding op het horen van het woord van God. Johan de Heer, 358, couplet 3, 4 en 5. Thank you. gaan het woord van God openen in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En we beginnen bij vers 1. Het thema van vanavond is zuchten en zingen. Zuchten en zingen. Romeinen 8, vers 1. En dan lezen we verder vanaf vers 18. Dus, conclusie. Dus, is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er van tevoren ook toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Zuchten en zingen. Ik wil met u kijken naar twee geweldige stellingen. Twee geweldige stellingen uit Romeinen 8. Vervolgens naar één gouden anker. En tot slot naar vijf levensechte vragen. Twee geweldige stellingen, één gouden anker en vijf levensechte vragen. Het ligt een beetje aan je achtergrond, uit welke kring je komt. In sommige kringen is Romeinen 8 een afgezaagd hoofdstuk. Het gaat er bij elke rouwplechtigheid, bij elke dankdienst over. En mensen zitten binnen de kortste keren in Romeinen hoofdstuk 8. Het is bijna afgezaagd. In andere kringen kom je nooit in Romeinen 8. Daar blijft Romeinen 7, de zucht van Romeinen 7... het hoogst haalbare hier in deze tijd. Het is een geweldig hoofdstuk. Het is een diepgaand hoofdstuk. Als je mij vraagt, is het het mooiste hoofdstuk uit de Bijbel. Maar het kan zomaar zijn dat je dat vanmiddag aanhoort en dat je zegt, toen ik het net voorlas, dat je denkt, het klinkt zo triomfantalistisch, hè? Het is zo op hoog niveau, het is zo de taal van overwinning, het klaagt me bijna aan. Hoe kom je daar? Hoe leef je op dat Romeinen 8 niveau? Nou, het kan ons helpen om te bedenken dat Romeinen 8 niet alleen zingen is. Het is ook zuchten. Het heeft twee geweldige stellingen. Als je je Bijbel openhoudt, en dat is wel een goed idee, want het is slechts mijn taak om u de schrift te laten zien. Dan zie je dat Romeinen 8 een geweldig begin en een geweldig einde heeft. Het eerste vers en het laatste vers, daar staan twee geweldige stellingen in. Daar heb je die stellingen, het eerste punt. Want Paulus begint met Romeinen 8 vers 1 en hij zegt, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Je kan ook zeggen, er is geen veroordeling. En het laatste vers, vers 39, andere bladzijde, daar zegt hij dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Er is hoofdstuk 8 vers 1 geen veroordeling en hoofdstuk 8 vers 39 geen scheiding. Geen veroordeling en geen scheiding. In het Engels heel mooi, no condemnation and no separation. Ik kan nooit meer veroordeeld worden. En ik kan nooit meer verlaten worden. Er is niets wat mij kan scheiden van de liefde van Christus. Twee geweldige stellingen. Nou, zeg je, zie je wel, triomfantalisme dit. Hoog niveau. Overwinnaars in Romeinen 8, je hebt gelijk. Maar dat is niet de enige toon. Want als je het hoofdstuk goed doorleest, niet alleen de voorkant en de achterkant, hoofdstuk 1, 8 vers 1 en hoofdstuk 8 vers 39, maar ook die 37 versen daartussenin, dan zie je dat daar heel veel wordt gesproken over lijden. Bijvoorbeeld vers 18. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Het lijden. En als je zegt, ja, maar dat is nog een beetje abstract, toch, lijden? Dat gelooft iedereen wel, dat we nog lijden. Wat bedoelt Paulus dan als hij het heeft over lijden? Nou, hij noemt nogal serieuze woorden. Hij heeft het over slachtschapen, over vijanden, over dood, over zuchten, over vervolging, over naaktheid, over zwaard, over gevaar, over verdrukking, over honger en over benauwdheid. Ja, zeg je, nu zitten we met onze benen in de modder. Dat klopt. Het is zuchten en zingen. Lijden en overwinning. Beide elementen vind je in hoofdstuk 8. Twee geweldige stellingen die ons doen richten op de hemel. En tegelijkertijd lijden, wat ons confronteert met de aarde. Om even bij dat laatste te beginnen. Ik weet niet waar jij lijden in je leven mee maakt. Misschien vraag je je wel af, past mijn lijden wel in de Romeinen 8? Nou, Paulus zegt in vers 18, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Eigenlijk gebruikt hij daar, ik hoop dat je goed luistert vanmiddag, hij gebruikt daar een heel breed begrip. Hij zegt, elke vorm van lijden in deze tegenwoordige tijd, voor de wederkomst van Christus. En daarom noemt hij ook heel veel voorbeelden, lijden wat ons overkomt als gevolgen van onze keuze voor de Heer Jezus, vervolging. Hij heeft het hier over slachtschapen, een term uit Psalm 44 vers 23, toegepast op het volk Israël, die als slachtschapen. Nou, dat kan je ook heel goed toepassen op de historie van Israël, het feit dat ze het volk van God zijn, heeft geleid tot heel veel vervolging, antisemitisme, tot de dag van vandaag. En ook christenen die lijden vanwege verdrukking. We hebben net voor de vervolgde kerk gebeden. Nou, dat soort lijden, maar ook ander lijden. Hij heeft het over honger, over gevaar, over zwaard, over benauwdheid. Hij heeft het over de vruchteloosheid van de schepping. Ziekte, huwelijksmoeite, opvoedingszorgen, burn-out, faillissementen. Eenzaamheid, financiële schaarste, trauma's, misbruik, suicidaliteit. Zuchten. Hij zegt, de schepping zucht. Terwijl je dit zo beluistert, hè, vanmiddag, zullen er hier mensen zijn die daar in meerdere mate en anderen in mindere mate ervaring mee hebben. Misschien zijn hier wel jonge mensen die zeggen, joh, wat heb ik nou meegemaakt van lijden in dit leven? Ik ervaar nog vooral heel veel vreugde. Nou, prijs God. Voor anderen zal het misschien zijn dat ze zeggen, je hoeft me geen voorbeelden van lijden te noemen. Ik weet wat dat is om te zuchten. Nou, Paulus ook. Hij zegt, de schepping zucht, de gelovige zucht. En het is heel mooi dat hij in Romeinen 8 zegt, zelfs de geest zucht in ons. En toch zegt hij, meer dan overwinnaars. En misschien zeg je, ja, die brug, hè, die brug van lijden naar overwinning, die vind ik moeilijk te maken. Volgens mij is het lijden hier en overwinning straks. En dat is niet waar. Paulus zegt, beide is waar. We zuchten en we zingen. We lijden en we prijzen God. Beide is waar. Hoe zit dat nu precies? Ik krijg een beetje het beeld dat Paulus in Romeinen 8 spreekt over een overwinning die zeker is, terwijl we nu nog in de strijd leven. Wij zetten ze vaak tegenover elkaar, strijd en overwinning, maar Paulus zegt, ze sluiten elkaar niet uit, ze sluiten elkaar in. Er is een overwinning in de strijd. We strijden nog terwijl we al overwonnen hebben. En dat doet mij denken aan een voorbeeld wat ons kan helpen om dit te begrijpen. Het doet me denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ik heb hem niet meegemaakt. Het zal voor de meeste van jullie gelden. Maar mijn opa en oma hebben ze wel meegemaakt. Ze leven inmiddels niet meer. Maar ik kan me herinneren dat ik als jongen van 17 een week bij mijn opa en oma logeerde. En dat ik mijn opa het hemd van het lijf gevraagd heb. Hoe dat was voor hem om in de jaren 40 als Zeeuwse jongen op de Zeeuwse klei in dienst te staan van de Duitsers onvrijwillig. Om daar allerlei transport voor hem te doen. En hij heeft me daar veel over verteld. En hij heeft me onder andere verteld over die dag dat hij hoorde dat de geallieerden, de Britten, de Amerikanen en de Canadezen, op de Normandische stranden waren geland en een doorbraak maakten in de Duitse linies en de Atlantic Wall, die de Duitsers hadden opgeworpen over de hele westkust van Europa. Ze waren daar op 6 juni, je kent de geschiedenis en als je hem niet kent, je bent verplicht aan je voorouders om deze geschiedenis te onderzoeken. Je moet er met je kinderen een keer heen naar Normandië. Een mooi excuus voor een mooie vakantie in Frankrijk. Daar moeten we echt heen. We moeten onze kinderen historisch besef bijbrengen. Dat duizenden soldaten daar op die bewuste dag landen en hun leven waagden voor de vrijheid van Europa. En velen zijn gesneuveld, maar toch slaagden ze er met elkaar in om een bres te slaan in die linies van de Duitsers en zo uiteindelijk door te steken naar Parijs en ook naar Nederland. Terugkijkend hebben historici gezegd, 6 juni 1944 kunnen we omschrijven als de dag van de decision, van het besluit. D-Day. Maar V-Day was pas 11 maanden later, 5 mei 1945. En dat jaar tussen 6 juni en 5 mei, dat was een leven na de overwinning, maar voor de realisatie van de overwinning. De beslissing was gevallen, maar het was nog niet overal zichtbaar. Weet je waar wij leven als christenen? Tussen D-Day en V-Day. Weet je wat D-Day is? Dat is de dag dat Jezus opstond uit de dood. Halleluja. Jezus die niet met menigten van soldaten omgeven, maar alleen gehoorzaam aan de Vader naar het kruis is gegaan en de strijd aan heeft gebonden met de zonde en Satan. En op het kruis, daar alleen, zie je hem gaan, onze held, onze heiland, Zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, niet drinken? Hij is naar het kruis gegaan en hij heeft daar zijn leven uitgestort. Jesaja 53 zegt dat hij daar is verbrijzeld. Dat wil zoveel zeggen, hij is daar als tussen twee molenstenen vermalen. Het is een diepe gedachte. En hij is begraven als een verschoppeling in het graf. Hij is met de misdadigers gerekend. Maar na 3 dagen stond hij op. U mag wat vrolijker kijken als je dat hoort. Na 3 dagen stond hij op. En toen, dat was die day. Satan dacht definitief gewonnen te hebben. Maar wat bleek is dat Jezus met zijn dood de overwinning op Satan en de schuldbrief van de zonde had behaald. Die day. Toen, lieve mensen, 2000 jaar geleden, op die bewuste dag, laten we God daar vanavond voor prijzen. Toen is er een bres geslagen in de linies die de zonde en de duivel hadden opgeworpen. En Jezus Christus heeft met zijn eigen leven, niet met een geweer, niet met een creditcard, maar met zijn leven heeft hij die linies doorbroken. Die day, 2000 jaar geleden, Golgotha en de dag van de opstanding. En weet je wat hij toen overwonnen heeft? Je zou kunnen zeggen, hij heeft de zonde overwonnen, hij heeft Satan overwonnen, hij heeft de dood overwonnen. En hij heeft bedongen dat het rijk van God hier op aarde zal gaan neerdalen. En dat er vrede in de schepping komt en uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat zit allemaal in dat ene offer van Christus. Hij heeft er allemaal voor betaald. Ik vind het echt, als ik dit zo zeg tegen u, dan denk ik, wat is dat geweldig goed nieuws. Jezus heeft veel meer verdiend dan alleen de vergeving van onze zonden. Hij heeft een hele nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Maar die is nog niet helemaal gerealiseerd. Dat gaat komen bij Victory Day. En wat is Victory Day? Geestelijk gesproken, dat is de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Als zijn rijk hier op aarde zichtbaar wordt, Satan eerst nog 1000 jaar geworpen zal worden, in de kerker, het beest en de valse profeet in de hel gekieperd worden, en er een rijk van vrede komt met Jeruzalem als de gouden stad, van waar de wet zal uitgaan, en de volken naar Jeruzalem zullen optrekken om door de Here, door koning Jezus, onderwezen te worden. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. En na 1000 jaar... zal de Satan nog even worden losgelaten. Om uiteindelijk het eindoordeel aan Christus te moeten laten. Waarna er zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zullen we weten wat 4D is. Heb je daar een beetje zin in? D-D en 4D. We leven er midden tussenin. Tussen D-D en 4D. 2 geweldige stellingen. No condemnation, no separation. En ondertussen lijden we nog, maar we verwachten de overwinning. De schepping zal bevrijd worden, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Een kritische luisteraar, en dat is niet altijd verkeerd als je kritisch luistert. Je kan nu ook alles slikken als zoete koek en als een brave burger ja en amen zeggen, maar het is goed om ook kritisch te luisteren. Een kritische luisteraar zou op dit moment kunnen denken en zeggen, maar hoe kunnen we nu zo zeker zijn van de overwinning? Want je zegt nogal wat. Tegen mensen die nu vechten tegen kankercellen. Tegen mensen die worstelen met depressie. Sta je nou gewoon vanmiddag hier te verkondigen dat het allemaal een keer zal ophouden en dat er vrede komt? Zeg je nou vanmiddag dat het allemaal goed komt? Is dat niet een beetje makkelijk? Dat is een goede vraag. We moeten dus voor deze uitspraak een anker hebben, een fundament. En Paulus reikt ons dat aan. Laten we 2 versen lezen om er even uit te lichten, vers 29 en vers 30. Ik noem dat een gouden anker. Hoe kunnen we zeker weten dat het goed komt? Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hoe weten we zeker dat het goed komt met ons, zondaren? Paulus licht in dit hoofdstuk iets toe. Hij laat ons een anker zien, een fundament zien, waar al onze hoop op gevestigd mag zijn. Hij zegt hier over de gelovigen dat een aantal dingen van hen waar zijn. Weet je wat hij als eerste zegt in vers 29? Dat God hen van tevoren heeft gekend. God zag de gelovigen van tevoren. Efeze 1 vers 3 zegt, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in hem. Weet je wat hier een geweldige werkelijkheid is? Hier is in de geschiedenis en ook in de kerkgeschiedenis en vandaag de dag ook al heel veel over gediscussieerd. Maar als je alleen de discussie voert over uitverkiezing en dat soort vragen, gaat er veel aan je voorbij. Want wat Paulus hier zegt is, hij heeft jullie van tevoren gekend. Dan moet je nou gewoon eens laten staan. Dan moet je niet gelijk met je theologische brein overheen gaan. Dan moet je gewoon eens aanbidden dit. Als God zegt, het is niet begonnen toen jij je knieën van mij gebogen hebt. Het is niet begonnen toen jij voor het eerst de Heer Jezus aannam. Je bent gaan ontdekken dat hij je al van voor de grondlegging van de wereld kende. Kennen is in de Bijbel een heel diep woord. Dat betekent persoonlijk kennen. Voordat God de dolfijnen schiep, heeft hij jou al gekend? Hen die hij van tevoren gekend heeft. Paulus zegt, die heeft hij ook tot iets bestemd. Je zou kunnen zeggen, over hun leven heeft God een bestemming gelegd. Wat was die bestemming? Vers 30. Hij die hij van tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En nu komen we in de tijd. Dat hij ons kende en van tevoren bestemde, dat gebeurde in de eeuwigheid. Toen jij en ik nog lang niet in beeld waren. Maar nu komen we in de tijd. Hij zegt, diegene, die heeft hij ook geroepen. Dat was toen het evangelie jouw pad kruiste. Toen je hoorde van de Heer Jezus Christus en van redding. Toen heeft hij je geroepen. Toen hoorde je de stem van de goede herder die zei, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En misschien ben jij gelijk gekomen. Misschien duurde het bij u al jaren. Voordat je je knieën boog. Maar je bent gekomen tot hem. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je bij zich gebracht. En Paulus zegt, degene die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, in de juiste verhouding tot God geplaatst. Vergeving van zonden. En bekleed met de gehoorzaamheid van Christus. Als je rechtvaardig bent in de ogen van God, dan wil dat zeggen, je bent vergeven. En je bent voor God aangenaam gemaakt. God ziet jou in Christus. En dan eindigt hij zijn stelling, zijn gouden anker. Met en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hey, dit is een, ik hoop dat je er nog bij bent. Dit is een soort ketting die hij hier omschrijft. Een keten. Dit wordt ook wel de keten van verlossing genoemd. In het Engels, the golden chain of redemption. Namelijk, God heeft ons bestemd. Hij heeft ons gekend en hij heeft ons bestemd. En vervolgens geroepen en vervolgens gerechtvaardigd en vervolgens verheerlijkt. En dit vers laat zo duidelijk zien dat God dat in zijn hart had om dat te doen met jou en mij. Als jij de Heer Jezus toebehoort. En het idee van een ketting wil zeggen, als het eerste waar is, dan is het allemaal waar. Want die schakeltjes zijn niet los verkrijgbaar. Ik heb een vrouw die van sieraden houdt. Stel dat ik van de week besluit om haar een ketting te geven die uit meerdere schakeltjes bestaat. Ja, dan ga ik naar de juwelier en dan koop ik zo'n kettingje en dat neem ik mee. En dan is het moment daar dat ik tegenover mijn vrouw zit en haar in de ogen kijk en zeg, schat, ik heb iets voor je meegenomen. Is altijd leuk, hè, om een cadeautje te geven, mannen, toch of niet? Dat doet de dames goed, toch? Ja. Ja, stel nu dat ik zou zeggen, weet je wat, hier heb je de ketting, maar ik haal er even twee schakeltjes uit. Zo, de helft voor jou en de helft voor mij. Als u daarbij zou zijn, dan zou zeggen, dit is ongehoord, dat kan niet. Die ketting is één geheel. Zo is het ook met het heil. Is dat, Paulus hier zegt, Als je gekend bent, dan ben je bestemd. En als je bestemd bent, dan ben je geroepen. En als je geroepen bent, dan ben je gerechtvaardigd. En als je gerechtvaardigd bent, zegt die vers 30, dan ben je ook verheerlijkt. En die kritische luisteraar die zegt nu, dat klopt niet. Dat laatste, daar gaat Paulus uit de bocht, want wij zijn nog niet verheerlijkt. Wij lijden nog. Verheerlijkt is de Heer Jezus. En verheerlijkt zullen we straks zijn als we opgenomen worden in heerlijkheid bij de Heer, maar dat zijn we nog niet. En toch zegt Paulus, die heeft hij ook verheerlijkt. Is dat een schrijffout? Nee. Weet je waar Paulus vanuit redeneert? Bij God zijn woord en daad één. Als God iets toezegt, dan is de uitvoering eigenlijk maar een detail. Als God zijn woord geeft, ik heb jullie gekend, ik heb jullie geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt, dan is de uitvoering daarvan een kwestie van tijd. Maar het is zeker en vast. Het is zo zeker als dat God niet liegen kan. Dat je kan zeggen, ik heb de ketting van het heil ontvangen. Ik deel in alles. Ook in de verheerlijking. Ik vind vers 30 misschien wel het meest gedurfde vers in het Nieuwe Testament. Dat Paulus zegt, de gelovigen zijn al verheerlijkt. Ja, maar zeg je, het moet nog gebeuren. Kwestie van tijd, maar het gaat gebeuren. Hoe weet je dat zeker? Omdat het voorgaande ook is gebeurd. En dat het bij God één en dezelfde zaak is. God stopt niet halverwege. God breekt geen ketting open. Als God je de ketting van het heil omhangt, dan ontvang je alle schakels. En dat is echt heel goed nieuws. Snap je het? Nee, ik snap het niet. Je moet Romeinen 8 ook niet zozeer willen begrijpen hoor, met je wiskundige theologie. Je moet het aanbidden. Je moet geen ruzie maken met God over die van tevoren bestemd zijn. Veel christenen doen het. Je moet het aanbidden. En zeggen, Vader, toen u mij riep om me te bekeren en ik door de poort ging, toen zag ik toen ik me omdraaide dat daar boven de poort stond, ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Om het simpeler te zeggen, ik ben niet met God begonnen. God is met mij begonnen. Het is niet mijn plan met hem, het is zijn plan met mij. Ja, dat vind ik een oceaan. Jonge christenen die benadrukken heel graag de verantwoordelijkheid van de mens. Wij moeten ons bekeren, wij moeten dit, wij moeten dat, en dat is allemaal waar. Maar als je wat langer onderweg bent, dan ga je het steeds minder hebben over wat wij allemaal moeten, terwijl we de dingen moeten. Maar je gaat het meer hebben over hem, die het gedaan heeft in ons leven. Ik heb de gouden ketting. Draag je hem die gouden ketting? Dames, ik heb het niet over die ketting van je man hoor. Of die prachtige ring van je kinderen. Dat is allemaal mooi, maar die heeft niet iedereen. Maar als je de ketting van Jezus Christus draagt, weet je wat je dan weet? Ik ben gekend, ik ben bestemd, ik ben gerechtvaardigd en ik ben verheerlijkt. Dat laatste, dat moet nog gebeuren, maar het ligt al vast. U kijkt nog steeds ernstig, maar dit is heel goed nieuws. Dit is het anker. En dan zou je Paulus de vraag kunnen stellen. Als dit waar is, wat betekent dat dan voor ons? Dan zou je het heel simpel kunnen zeggen, dat we nog zuchten, maar ook dat we al zingen. Want het is gegarandeerd dat we deze dingen in de toekomst zullen krijgen. Nou, dan had Paulus Amen kunnen zeggen na vers 30. Dat had niet meer staan, toch? Die heeft hij ook verheerlijkt. Amen. Prachtig einde van het hoofdstuk. Ik had nu ook amen kunnen zeggen. Het had ook niet meer staan, denk ik. Maar Paulus zegt geen amen en ik ook niet. Wel bijna. Maar Paulus gaat nog één dingetje doen. Hij kijkt eigenlijk naar de Romeinse christenen. En wij kijken vanmiddag naar elkaar. En weet je wat hij zegt? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ik vind dat echt een hele mooie vraag. Het is een beetje zo'n mijmervraag, hè? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? En dan stelt Paulus 5 levensechte vragen. Je hebt je Bijbel nog voor je. De eerste vraag is, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Daar stelt hij de vraag over onze vijanden. Als je meeschrijft, je krijgt van mij 5 V's. Hier stelt hij de vraag over onze vijanden. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Let op, Paulus zegt niet, wie is er tegen ons? Want een christen heeft heel veel tegenstanders. De duivel, de overheden, de machten, de krachten, soms medemensen. Soms zelfs heel dichtbij. Dat je eigen man, vrouw of kinderen die de Heer Jezus niet kennen, bijna een vermomde vijand wordt. Misschien op je werk, dat mensen je tegenstaan en dat je alleen staat in het volgen van Jezus. Er is genoeg tegen ons. Maar Paulus stelt niet de vraag, wie is er tegen ons? Hij stelt de vraag, als God voor ons is, wie durft er nog tegen ons te zijn? Wie heeft uiteindelijk het recht om te menen ons het leven te kunnen benemen? De vraag stellen is een beantwoorden. Het is net als met David en Goliath. Goliath had een grote mond en hij was absoluut tegen David. Maar David zei, ik kom in de naam van de Heere van de legermachten. Als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Heb je wel eens een beetje over dit vers gemijmerd? Sta je 's morgens wel eens op met een beetje een bezwaard gemoed? Ervaar je wel eens iets van geestelijke strijd in je leven? Denk het wel, hè? Wij allemaal, denk ik. Heb je ook wel eens in de spiegel tegen je ziel gezegd, als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Het is niet alleen een levensechte vraag, het is ook een triomfantelijke vraag. Zie je dat, lieve broeder, lieve zuster? Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Satan roert met zijn staart. Het beest uit de afgrond komt en hij zal het hele wereldsysteem naar zijn hand zetten. Er komt een vreselijke tijd, het kan je benauwen en je hebt gelijk. Maar weet je, als je gekocht bent met het bloed van het lam, dan kun je zeggen, hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Als God voor me is, wie zal er tegen me zijn? Dan moet je niet zeggen, ja, dat zijn een beetje die optimistische christenen. Nee, dit zijn realistische christenen. Het zijn realistische christenen die rekenen met het woord van God. Dat is de eerste vraag over onze vijanden. De tweede vraag is, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Vers 32. Dat gaat over de voorziening, de tweede V. Voorziening. Zal God voorzien in ons leven? Zal hij ons alle dingen schenken? Je zou ook kunnen zeggen, om het gewoon even heel simpel te zeggen, gaan we de eindstreep halen? Komt het goed met de kerk? Ik die zo zwak ben in mezelf en zo makkelijk verleid en afgeleid, zal ik uiteindelijk daar komen? Weet je wat Paulus zegt? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Weet je wat de logica in dit vers is? In dit bekende vers, maar ik denk weinig begrepen vers. Weet je wat de logica is? Toen God zijn zoon aan ons gaf, toen wij nog vijanden waren, zal hij ons dan nu verlaten, nu we zijn vrienden zijn? Hij heeft zijn zoon voor ons niet gespaard. 98% heeft hij al gegeven. Zal hij ons dan die laatste 2% van voorziening in het leven onthouden? Nee, natuurlijk niet. Zijn zoon, dat is zijn grote geschenk. En al het andere zijn cijfers achter de komma. Wat ben je bezorgd over die laatste paar kruimels? Als hij het meeste al heeft gegeven. Wat, ik vind dit zo'n triomfantelijk vers, hè? Als hij zijn zoon voor jou niet heeft voor zichzelf gehouden, maar hem heeft overgegeven voor ons allen, zal hij dan ook de rest niet geven? Waarom denk je zo klein van God? Leander, waarom ben je zo bezorgd? Deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Voorziening. De derde vraag. Vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen? Dit gaat over verdachtmaking, de derde V, verdachtmaking. Niets menselijk is Paulus vreemd. Hij kent de listen van Satan. Wij hebben allemaal een interne aanklager. En we hebben allemaal een externe aanklager. De interne aanklager, dat zijn we zelf. Is dat we de vergeving van onze zonde betwijfelen. En de externe aanklager is de aanklager van de broeders. Satan is zijn naam. En hij zal de kinderen van God van tijd tot tijd plagen met de gedachte dat niet alle zonden zijn vergeven. Dat er nog beschuldigingen, meervoud, in te brengen zijn tegen de kinderen van God. Een aantal jaar geleden was ik getuige van een terminaal zieke man die tot bekering kwam. Hij was een jaar of 60, had zijn leven lang aan God nog gebod gedaan, maar hij kwam op het werk een christen tegen. Die christen vertelde hem over de Heer Jezus. Daar had hij al veel over gehoord en hij had het altijd weggewuifd, smalend weggewuifd. Totdat hij zieker en zieker werd en de nood hem hoger werd. En hij toch vragen begon te stellen, wie is Jezus nu? En die christen heeft hem liefdevol het evangelie uitgelegd en deze man kwam tot bekering. Hij is gedoopt, terminaal ziek, 45 kilo zwaar, een paar weken voor zijn overlijden. En toen lag hij op zijn sterfbed, een paar dagen voordat hij uiteindelijk stierf. En toen kwam die evangelist, die vriend, die christen weer bij hem. En die vertelde dat later aan mij. En dat raakte mij zo. Hij zei, weet je wat hij me vroeg op zijn sterfbed? Hij zei, nu ben ik vergeven, ik ben gedoopt. Maar zegt hij, als ik nu straks voor de troon van God sta. Voor een heilige God. Deze man, hè, had een besef van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Meer dan veel kerkgangers hebben. Hij zegt, zou er dan misschien toch niet nog een dossier op tafel komen? Waardoor ik alsnog te beschuldigen ben. Nou zeg je, nee, natuurlijk niet. Zeker, je hebt gelijk. Maar we zijn wel echt slechterikken. En er moest heel wat van jou en mij vergeven worden. Om volkomen vrijgesproken te zijn. Dus de vraag die die ernstig zieke man stelde, was in die zin wel een begrijpelijke vraag. Hij zei, komt er niet uit een laadje nog een dossier op tafel? En toen heeft die lieve broeder hem verteld, nee, toen je vergeven werd, toen ben je vergeven van zonde, van verleden, heden en toekomst. Alles is op Christus gelegd. En Christus heeft alles weggedragen en hij zei, het is volbracht. Zelfs de zonden die jij je niet bewust bent, ze zijn niet meer op jouw rekening te zetten. Je bent, mooi hè, je bent niet meer te beschuldigen, want de Vader heeft zijn Zoon beschuldigd in jouw plaats. En alle zonde is op Jezus uitgegoten en toen hij zei, het is volbracht, toen was het ook echt volbracht. En daarom, vraag 3, die vraag naar de verdachtmaking. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Degene die God gekozen heeft, wie durft hen nog te beschuldigen? Zij staan onder het bloed van Christus. Ze waren in zichzelf grote zondaars. Ik hoop dat ik je daarmee niet beledig, maar dat je zegt, inderdaad, dat ben ik. Beschaafd en kerkelijk als ik ben, ik heb de hel verdiend. Maar Christus heeft het gedragen. En daarom is er niets meer in te brengen. Weet je wat Paulus zegt? Vind ik zo mooi. Hij zegt niet, oh, het zit wel goed. Hij zegt niet, maar zo erg was het toch niet in je leven? Die vrome praten, die nergens op slaat. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, God is het die rechtvaardigt. Je bent niet vrijgesproken door een of andere kabouter. Je bent vrijgesproken door de God van hemel en aarde. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Voel je de triomfantelijkheid? Zeg nu niet, ja, dat is allemaal van die mooie vrome taal. Nee, dit zijn levensechte vragen die je op je sterfbed kan stellen. Is er nog iets in te brengen tegen mij? Tegen mij die een scheve schaats heb gereden. Ik die soms oneerlijk ben geweest. Ik die mijn vrouw bedrogen heb. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat zijn de vragen die op tafel kunnen komen. Zeker als de Satan er zijn garen bij spint. Zeg niet, dat gebeurt mij niet. Weet je wat je dan moet zeggen? Zeg niet, het viel wel mee met mij. Zeg niet, ik ben jarenlang naar de kerk geweest. Weet je wat je moet zeggen? God is het die rechtvaardigt. Het is op Golgotha geschied. God is het die de rechter is. Dat is de vraag naar verdachtmaking. En dan komt de vierde vraag. En die is nog een spaatje dieper. De vraag die ook belangrijk is. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Dat is de vraag naar veroordeling. De vierde V. Wie is het die verdoemt? Even heel plat gezegd, lieve mensen. Paulus stelt hier de vraag. Voor jou en mij. En voor zichzelf. Wie haalt de trekker over? Is er toch nog iets dat mij in het gericht zou kunnen brengen? De oppervlakkige christen stelt deze vraag nooit. De schijnchristen bekommert zich geen moment hierom. Hij slaapt terwijl het evangelie hem wordt verkondigd. Maar wie aan zijn schuld ontdekt is, wie zondaar voor God geworden is, zegt niet dat dat oude taal is. Maar wie beseft, ik heb het niet verdiend. En ik ben het oordeel van God waardig. Zeg niet dat het zware taal is. Dat zijn de vragen die Romeinen 8 stelt, lieve mensen. Wie is het die verdoemt? Wie brengt uiteindelijk het oordeel? Wie zal de goddeloze werpen in de poel van vuur? Lieve mensen, dit zijn de vragen. En dan geeft Paulus het bevrijdende antwoord en zegt, Christus is het. Het oordeel is in de hand van Christus. God heeft Christus aangesteld, Handelingen 17, als de man die de wereld rechtvaardig zal oordelen. En de christen kan zeggen, mijn rechter is mijn redder. Christus velt het oordeel en dan zegt hij, dat is diezelfde Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Degene die het oordeel zal vellen, is degene die voor jou gestorven, opgewekt is. En die voor jou bidt. Christus heeft het laatste woord. En dan komt die benepen ziel met nog één vraag. Hij weet, mijn vijanden zijn verslagen. God zal voorzien. Ik ben niet meer verdacht te maken. Ik ben niet meer te veroordelen. Maar dan komt die laatste vijfde vraag. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dit is de vraag naar de verlating. Ben ik nog te verlaten, de vijfde V. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat Paulus zegt, oké, deze laatste vraag. Zijn wij dan op een of andere manier toch nog te verlaten? Zou er toch nog een kink in de kabel kunnen komen? Zal er toch nog op een of andere manier een scheiding kunnen komen tussen Christus en de gelovigen? En nu gaat Paulus, dit is zo mooi dit. Nu roept hij alles op het appel. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Zie je dat vers 35? 7 elementen waarvan Paulus er al 6 heeft meegemaakt. Behalve het zwaard. Maar dat zal hem spoedig gebeuren als die wordt onthoofd ten tijde van keizer Nero. Paulus kent ze alle 7 van dichtbij. Hij zegt vers 36, we zijn als slachtschapen. Maar, 37... in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En alsof hij u nog een beetje moeilijk ziet kijken. Alsof hij die laatste bezorgde ziel. We zijn bijna klaar hoor, maar misschien zit er nog 1 bezorgde ziel. Die zegt, en toch vrees ik soms nog. En Paulus zegt, oké, ik pak nog 1 keer mijn pen. En hij zegt, want... ik ben ervan overtuigd. En nu gaat hij 10 dingen noemen. Tel maar mee. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige dingen, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Wie je ook bedenkt, of het nu de Leviathan is uit het boek Openbaring, enig ander schepsel... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Hij roept hier het hele universum op het appel. En hij zegt, is er nog 1 van deze 17 machten? 7 + 10. Die ons nog kan scheiden van de liefde van Christus. En het antwoord is nee. En waarom dan niet? Nou zegt hij vers 37 en vers 39, omdat Christus ons lief heeft. Je kunt niet kwijt, omdat hij je niet kwijt wil. En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus, vers 37, maar dat geldt ook voor de Vader, voor God, vers 39. De liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Weet je welke conclusie ik trek? Als je in Christus bent, dan kan het echt niet meer fout gaan. Ik snap dat Paulus zegt, die heeft hij ook verheerlijkt. Het is echt vast in de Heer Jezus. En dit geldt niet alleen voor de doorgewinterde gelovige die 20 jaar onderweg is. Deze waarheid geldt evenzeer voor de christen die gisteren of vandaag... voor het eerst zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld. Of je nu 17 bent of 87. Als je in Christus bent, is dit je deel. Zuchten en zingen. 2 stellingen. 1 gouden anker. 5 triomfantelijke levensechte vragen. En het antwoord is... ik ben niet te scheiden. En daarom verwachten wij dat God het gaat afmaken. En weet je wat dat betekent als God het afmaakt? Dan gaat hij alle dingen nieuw maken. Romeinen 8 zegt, de schepping zal bevrijd worden van de zinloosheid. Ons lichaam zal verlost worden. De zonen van God worden openbaar. Israël zal worden hersteld. Dat is leven uit de doden. En uiteindelijk zullen alle mensen hem erkennen. Daar gaat het heen. Of je het gelooft of niet, hier gaat het heen. Met de hele schepping. Ik vraag het je nog een keer, heb je er al een beetje zin in? Ik eindig met een prachtig verhaaltje. Ik heb hem ooit van een oude dominee gehoord. Een oude Zeeuwse dominee die met zijn vader werkte op het land... en die vader die werkte met van die Zeeuwse trekpaarden. En die trokken dan de ploeg. En hij zegt dan, heel de dag was ik op het land. En op het einde van de dag, als de zon ging vallen, ging dalen. En dan zei mijn vader, loop jij maar alvast terug met de knol naar de schuur, die Zeeuwse knol. En hij zei, dan kroop ik op het paard van dat beest, op de rug van dat beest, en dan stuwde ik hem richting de stal van ons huis, de boerderij. En hij zegt, dat beest had heel de dag getrokken aan die zware ploeg. En het schuim stond op zijn bek. En hij schokte als het ware onder het zweet richting huis. Het is het beeld van de vermoeide christen die zucht. Hij zegt, maar totdat we dan die laatste bocht maakten, en dan lag de boerderij in het zicht. Hij zegt, en dan die knol, die begon de stal te ruiken. Hij zegt, dan werd hij opgewonden. En dan hoorde ik aan zijn ademhaling dat hij toch nog probeerde om harder te lopen. Hij hijgde naar de thuiskomst. Zo is het ook met een christen. Als die hoort dat de thuiskomst nadert, dan gaat je vermoeide ziel opgewonden raken. En ik wil je vanavond bemoedigen, zij die heimwee hebben, zij komen thuis. Halleluja. Amen. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Johannes de Heer, 21. Ons past een loflied. Zing dit loflied met je hele hart. Samen danken. Ja, trouwe Vader, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Er is genoeg gezegd en we hebben genoeg gehoord. Maar ons past lofprijs en aanbidding. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere aan de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige op zijn troon. Dank u dat u in Christus in alles hebt voorzien. En dat niets ons meer zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Waardoor we in dit leven nog zuchten, dat zeker, maar ook al kunnen zingen. Omdat u ons die gouden ketting van het heil hebt omgedaan. En daarom kunnen zeggen, niets, maar dan ook niets zal mij scheiden van Gods liefde. Vader, het gaat om uw eer. En daarom zult u niet loslaten het werk van uw handen. Ook niet met uw volk Israël. Ook niet met de vervolgde kerk. Uiteindelijk zal heel de schepping worden bevrijd. We kunnen het ons nu amper voorstellen. Als we het nieuws lezen. Als we af en toe een kijkje in het ziekenhuis nemen. Als we de hulpvragen zien van mensen die psychisch lijden. Dan kunnen we zeggen, komt het ooit goed? Maar vanavond hebben we gekeken in dat toekomstige plan van u, dat nu al werkelijkheid is. En u zult het afmaken. O Heer, ik bid u dat de mensen die zuchten in deze zaal ook mensen zullen zijn die zingen. En dat de mensen die zingen ook iets zullen begrijpen van hen die zuchten. Zodat we kunnen huilen met hen die huilen en blij kunnen zijn met hen die blij zijn. Vader, dit is het geheim wat de wereld nodig heeft. In een onzekere tijd. In een wereld die op zijn kop staat. In een wereld die zich klaarmaakt voor de laatste barensweeën. Dat christenen kunnen zeggen, niets zal mij scheiden van de liefde van Christus. Vader, dit gunnen we iedere Nederlander. Dit gunnen we ieder mens. Kind of volwassene. Bejaarde of jongeren, Nederlander of allochtoon, allen hebben u nodig. We kunnen niet zonder u. Deze rijkdom, Heere God, laat ons die uitbazuinen. Laat ons boodschappers zijn van het goede nieuws. Zodat we klaar zijn voor het koninkrijk dat komt. Vader, we prijzen u, we eren u en we loven u. En we leggen onszelf met al onze vragen in uw handen. En we bidden dat dit geloofsvertrouwen ons deze week mag begeleiden. Juist hen die in onzekere situaties verkeren. Dat ze het echt zeker weten. Niets zal mij scheiden. We prijzen uw naam. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Maak uw werk af. Voltooi uw plannen. Laat uw rijk komen. Voor de glorie van uw grote naam. Ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met ons totdat Hij komt. Maranatha. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen. En het slotlied is een lied van Jezus koningschap. Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Ik wil u nog even wijzen op de collectebus bij de uitgang, waar u ook uw bijdrage, uw gift kan geven voor deze samenkomsten. En ik wil u ook wijzen op de koffie en thee die straks klaar staat met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Laten we ons slotlied samen zingen. Kroon hem met gouden kroon. 722, excuses. 722.